Goedemorgen allemaal. Wat is het fijn dat jullie mij kunnen zien. Klinkt toch heel anders als dat. Wat fijn dat we hier weer zijn en elkaar kunnen zien. Zegt eigenlijk alles over de vreemde tijd waar we onszelf in bevinden. Maar tegelijk ook over het moeten houden van fysieke afstand. En dat dat eigenlijk misschien wel helemaal geen probleem hoeft te zijn. Ik bedoel, ik zit in de tuin. Dat kan. Het weer is redelijk, maar het voelt allemaal zo onwerkelijk aan, deze periode. En misschien is dat voor jullie ook zo. Ik ga er maar gewoon vanuit. In elk geval, over dat gegeven wil ik vandaag met jullie nadenken in het licht van het evangelie. En dat gaat dan vanuit het perspectief hoe Christus geestelijke afstand overbrugt in een situatie. En dat is een situatie waarin in een week tijd eigenlijk alles anders lijkt te zijn. En de wereld die we kenden lijkt te zijn ingestort en we geconfronteerd worden met een nieuwe werkelijkheid. En dat soort verhalen kun je eigenlijk in de hele Bijbel tegenkomen. En waar ik jullie mee naartoe wil nemen is het verhaal van de discipelen die op weg waren naar Emmaus. En daarin opgezocht werden door iemand die ze daar op dat moment niet verwachtte. Het blijkt Jezus te zijn. En dit zet hun verhaal en hun hele leven op zijn kop. En het is mijn gebed dat we vanuit dit verhaal wat nieuwe inzichten mogen krijgen op hoe het evangelie doorgaat en niet aan door mensen gemaakte grenzen gebonden is. En dat is wat ik voor jullie vandaag zou willen meegeven. En voordat we de schrift openen en met elkaar naar dit verhaal gaan kijken, wil ik graag met jullie bidden. Vader, dank u wel, Heer, dat u een God bent die afstanden overbrugt. En dat u binnenkomt in de levens van mensen. Dat u niet gebonden bent aan tijd of plaats of wat dan ook. Of door uitdagende situaties. Heer, maar dat u boven deze situaties staat en dat u onze overwinnaar bent. En Heer, dat u ons opzoekt in de situatie waarin we zijn. Zoals u dat ook doet in de volgelingen die op weg waren naar Emmaus. En Heer, ondanks het feit dat dit een bekend verhaal is, wil ik u bidden, Heer, dat onze ogen geopend mogen worden, net zoals deze discipelen. En dat we u aan het werk mogen zien, niet alleen maar in dit verhaal, maar ook in onze levens. En dat we van daaruit, Heer, met brandende harten op weg mogen gaan naar wat u ons in handen geeft. Mag het zo zijn vandaag, Heer, in Jezus' naam. Amen. En dan wil ik graag met jullie de Bijbeltekst gaan lezen. Die staat opgeschreven in Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met vers 35. Daar komen ze. Diezelfde dag gingen twee van zijn leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar in deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hem, wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth. Een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is dit de derde dag dat dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en kwamen ze zeggen dat engelen aan hen waren verschenen. En de engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias niet al dat lijden ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in de schrift over hem geschreven stond. En begon hij bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk op aan bij hem om dat niet te doen. En ze zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun de ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar gemaakt had door het breken van het brood. Tot zover. Goed, nu wil ik jullie meenemen door eerst een stukje achtergrond. En daarna ga ik drie punten destilleren die eigenlijk gewoon uit de tekst zelf voortkomen. Dus eigenlijk niks raars. En daarin ga ik proberen de Bijbeltekst bij de situatie van vandaag te brengen. Maar om dat te kunnen doen is het wel van belang dat je eerst zeg maar goed neerzet wat nou precies die achtergrond is. En zodat je van daaruit een brug kunt slaan naar wat het mogelijk voor vandaag te betekenen heeft. Nou goed, over dit verhaal. Dit is een prachtig verhaal en het is denk ik voor velen bekend. Het is dan ook wel mijn gebed en mijn verlangen dat het voor jullie nieuwe dingen mag gaan brengen. Maar goed, dat gaan we met elkaar ontdekken. In elk geval, de achtergrond van dit verhaal wil ik zeg maar meenemen naar hoe dit impact kan hebben op ons verhaal. Het verhaal van vandaag is gewoon heel simpel de crisis die ons allemaal treft. En van de een op andere dag is gewoon alles anders. Ik bedoel, ik zit nu hier thuis om iets op te nemen voor bij jullie op zondag te kunnen laten zien. Ik doe maar aan het dwarsstraat. Hoe anders kan een wereld ineens zijn? En dat is bij die twee discipelen van het verhaal wat we net gelezen hebben natuurlijk net zo. Die waren onderweg vanuit Jeruzalem naar Emmaus. En ik neem jullie gewoon even mee door de tekst. Ze hebben eigenlijk Jeruzalem de rug toegekeerd. Ze leefden op naar een groot moment waar de door het volk en van God bewezen profeet, dat kun je zien in vers 19, eindelijk dat zou gaan doen waar ze allemaal op hadden gewacht. En waar ze eigenlijk misschien wel op hadden gerekend. Hij zou zichzelf in Jeruzalem bekend gaan maken als de Messias. En let goed op, dat was heel iets anders als wat wij daar vandaag van zouden denken of van zouden zeggen. Want voor hen had dat namelijk te betekenen dat hij de troon van zijn vader David zou gaan bestijgen. En eens en voor altijd het koninkrijk in ere zou gaan herstellen. En dat zou betekenen dat hij zou gaan afrekenen met de vijanden van het volk van God. In dit geval de grote macht van de Romeinen. En hij zou zelf met macht en met majesteit gaan regeren. En eigenlijk misschien moet je wel zeggen met een ijzeren vuist. En juist ook omdat hij die Romeinen eruit zou gaan schoppen, plat gezegd. In elk geval, niets bleek natuurlijk minder waar. Jezus, die werd notabene door zijn vrienden, hoe cru kan het zijn, aan de Romeinen overgeleverd. En aan dit verhaal kun je ontdekken dat deze twee ook tot de inner circle op de een of andere manier behoorden. Ze waren niet één van de 12, maar ze waren toch wel heel dicht betrokken bij wat zich daar heeft afgespeeld. In elk geval, door één van die vrienden wordt hij dus uitgeleverd. En dat is natuurlijk op zich al een enorm pijnlijk iets om mee te maken als je dat voor probeert te stellen. Nou ja. In elk geval, het was ook nog eens zo dat hij door het volk waar hij voor kwam werd afgewezen. Hij werd verworpen en ook nog uitgeleverd. En uiteindelijk zou hij een eenzame en vernederende tocht met een kruis door de stad van God gaan lopen. En de dood van een door het Rijk veroordeelde misdadiger te sterven. Aan een kruis. En dat was natuurlijk de ultieme vernedering, want zij kenden natuurlijk ook de schrift waarin in Deuteronomium wordt gezegd dat vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Paulus haalt dat ook nog eens aan in de Galatenbrief. Maar in elk geval, dit was bij hen bekend. En dat moet voor hun een enorme klap zijn geweest, waardoor hun wereld gewoon ineens op zijn kop stond. En daarom besluiten ze Jeruzalem de rug toe te keren en op weg te gaan naar Emmaus. Dit alles wat er gebeurd was, was voor hen gewoon een brug te ver. Wat een deceptie en wat een apotheose. Je zou kunnen zeggen, die zagen we even niet aankomen. Hun wereld is in duigen gevallen. En hoe moet het nou verder? Ze besluiten naar Emmaüs te gaan. Na dit stukje achtergrond wil ik eigenlijk gelijk naar mijn drie punten gaan. En de eerste is, Jezus komt erbij. De tweede die we gaan bespreken is, Jezus opent de ogen. En de laatste, en dat zal tevens het slot zijn, is, Jezus bekrachtigt. Maar goed, laten we eerst naar Jezus komt erbij gaan. Want even terug naar het verhaal. Op het moment dat ze besluiten om naar Emmaüs te gaan wandelen, komt er ineens een vreemdeling bij hen wandelen. Gewoon zomaar. En in dat gebied waar zij doorheen reisden, is dat eigenlijk helemaal geen raar gebruik. Want het gebied is onoverzichtelijk en gaat door de zogenaamde wildernis van Judea. En dat is een onoverzichtelijk gebied met kloven en dingen. En na iedere bocht kan je een nieuwe verrassing wachten. Dus een heel goed gebied voor hinderlagen. En daarom is het een gevaarlijk terrein voor reizigers. En je kan bijvoorbeeld denken aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat is ook zo'n verhaal wat zich afspeelt van een reis van Jeruzalem naar Jericho toe. Weliswaar de andere kant op, maar het is in hetzelfde gebied. En mensen die alleen reisden waren dus een makkelijke prooi voor rovers. En daarom was het gewoon om samen te reizen. Dus voor de mensen die hier in dit verhaal besproken worden, is het eigenlijk helemaal niet zo gek dat er ineens iemand bij komt lopen. Ook al is dat dan een vreemdeling. En terwijl dit gebeurt, en dat is het interessante, worden hun ogen vertroebeld, zoals de tekst zegt van de NBV. Andere vertalingen die hebben iets anders staan, namelijk hun ogen worden vastgehouden of bevangen of wat dan ook. In elk geval, ze kunnen Jezus op dat moment niet herkennen. En hun ogen, die waren daar gewoon niet toe in staat. En dat is niet omdat ze blind zijn in de fysieke zin van het woord. Ze lopen niet met een stok of weet ik veel wat. Maar omdat hun ogen ontsloten moesten worden. Zoals in het laatste gedeelte van de tekst die we bespreken blijkt. En die ogen moesten ontsloten worden voor een nieuwe werkelijkheid. Nou, ze zijn eigenlijk overmand door hun situatie en hun verdriet daarover. En dat is eigenlijk helemaal niet zo heel gek. Want soms, als dat zo is, kun je gewoon niet verder kijken als je een groot verdriet hebt zoals zij dat hier hebben. En misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Misschien herken je dat wel juist nu. Ik ken namelijk mensen, gewoon vanuit de pastorale praktijk, ook hier in het hart van de coronapandemie op dit moment in Nederland, die met ziekte te maken hebben gekregen. Eén persoon die ik persoonlijk goed ken heeft een periode op de IC gelegen en gevochten voor zijn leven. Zijn kinderen zitten nog bij ons in de gemeente, dus dat heeft een enorme impact op de levens van die mensen. Maar zo ken ik ook mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, zomaar van de een op andere dag. Weer anderen die met hun bedrijfjes, die ze jarenlang opgebouwd hebben en waar hun levenswerk in zitten, die ze dicht moesten gooien voor onbepaalde tijd. En dit zijn gewoon drama's die ons allemaal treffen. En de drama's die zich achter de voordeuren van onze geïsoleerde maatschappij afspelen, zijn echt heel erg groot. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet weet wat de rol van God in dit alles is. En daar ga ik ook geen uitspraken over doen. Ook niet vandaag. Verwacht dat niet van mij. Maar wat ik wel weet, ook vanuit dit verhaal en vanuit de vele verhalen die de Bijbel rijk is, is dat het verdriet van heel veel mensen heel echt is. En dat je daar overmand door kunt worden. Maar tegelijk met die verhalen dat God het er niet bij laat zitten. En dat is precies wat je in dit verhaal ook ziet. Namelijk, Jezus komt erbij en komt bij hen lopen. En het is zo ontzettend mooi om te zien dat hij interesse toont en vragen stelt. Hij komt hun niet de waarheid vertellen of wat dan ook. Hij had ook heel anders kunnen reageren. Hè? Zelfs als hij bijvoorbeeld een prikkelende vraag krijgt zoals, ben jij dan de enige vreemdeling hier in Jeruzalem die niet weet wat er allemaal gebeurd is? Hij laat zich er niet door van zijn stuk brengen. Hij houdt zich eigenlijk een klein beetje van de domme om het gesprek op gang te krijgen. Want stel je nou eens voor, hè, dat hij in het gesprek had gezegd, man, ik ben daar gekruisigd. Wat denk je wel niet? Doe even gewoon. Dan hadden wij nog geen verhaal gehad. Maar zo is Jezus gelukkig niet. Jezus is echt geïnteresseerd in hun verhaal. En hij neemt de tijd om daarnaar te luisteren. Sterker, ze lopen eigenlijk gewoon een beetje leeg. En hoe heerlijk is dat als je gewoon even leeg kunt lopen en gewoon jezelf kunt zijn. Dat je de pijn en het verdriet die je hebt, dat je die op tafel kunt leggen en met een ander kunt delen. Zonder dat je daarop afgerekend wordt. Ik denk eerlijk gezegd dat we daar allemaal behoefte aan hebben. En zo ook deze discipelen. Toch neemt het verhaal een verrassende wending als Jezus hen ook onverstandig noemt. En zelfs traag van begrip. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet zou weten hoe ik zou reageren op dat moment. Maar wat je hier ziet is dat dit soort dingen soms gewoon de boel open kunnen breken. En dat gebeurt hier ook. Hè? Maar het vraagt wel een enorme fijngevoeligheid en timing. En Jezus' timing, hoe kan het ook anders, is die van de Zoon van God. En die is gewoon precies op tijd. Het geeft hem namelijk de gelegenheid om daarna de schriften te openen. En laten we eerlijk zijn, wat een moment moet dat zijn geweest. Hij gaat van kaft tot kaft om werkelijk alles wat op hem betrekking heeft. En het feit dat de Messias moest lijden met hen te bespreken. Nou, om daarbij bij het woord te voegen, wie heeft er recentelijk voor jou zo de tijd genomen? Ik word er alleen al warm van als ik het zie. En om bij de tekst te blijven, mijn hart gaat ervan branden. Goed, de reis die gaat verder. En eigenlijk hebben ze het de hele reis over deze dingen. Totdat ze aankomen bij hun bestemming. En dan doet Jezus net of hij verder wil reizen. En daarmee ontlokt hij de volgende vraag mee. Namelijk, wil je niet bij ons binnenkomen? En dat is ook precies wat hij doet. En het volgende punt is iets wat daarna gebeurt, namelijk Jezus opent hen de ogen. En dit zijn precies dezelfde ogen die eerder bevangen zijn geweest. En nu ontvankelijk zijn geworden. Daar is uiteraard een hele reis voor nodig geweest. Een reis met goede gesprekken, echt leeglopen, een klaagzang en het op tafel leggen van verdriet. En dat kan in ons leven ook wel eens zo zijn. Dat we echt soms gewoon eens de tijd moeten nemen in een crisis zoals deze om dit soort dingen gewoon eens met elkaar te doen. Maar goed, laten we daar niet verder mee gaan nu. Laten we verder gaan met het verhaal. Je ziet als je verder gaat in dat verhaal dat ze met elkaar aan tafel liggen. En ja, dat was gewoon in die tijd. Ik weet nog dat ik dat de eerste keer lag en dat ik dacht, hè, staat het er nou goed? Maar het staat er echt goed. Het is chillen in het jaar kruik, zo zou je het kunnen noemen. Maar goed, het gebeurt wel daar op dat moment. Want ze nemen de tijd om te eten. Wat trouwens een goede tip is in deze periode. En daar, tijdens het breken van het brood, gaan hun ineens de ogen open. Ineens zien ze wie die is. Ze zien de wonden in zijn handen. Bij het breken van het brood. Er gaan kerkklokken luiden in hun hoofden en in hun hart. Het is Jezus. Hij is niet dood, maar hij leeft. En kennelijk, lieve broers en zussen, zit er een geheim in het omarmen van het lijden. Want dat is volgens mij wat hier gebeurt. Christus is ons hierin voorgegaan en hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. En de handen, de tekenen in zijn handen laten ook aan zijn discipelen zien dat hij dat omarmd heeft. Maar goed, kennelijk is het zo dat dit de ogen opent van wie het niet kunnen zien. Lijden, en al helemaal als het door God zelf gebeurt, is volgens mij iets heel bijzonders. Dat hij dit voor mij en voor jou en voor ons en voor wie maar komen wil, over heeft gehad. Dat is gewoon fenomenaal. Dat doet iets met je. En dat doet ook nu iets met mij. God, en zo kunnen we hem leren kennen, vereenzelvigt zich met het lijden. Zeker in dit verhaal. Hij neemt het op zich en hij draagt het. En niet alleen het lijden van daar, toen, daar ooit op die eenzame en verlaten berg. Maar ook het lijden van nu. Het lijden van jou en van mij. Juist daar wil hij zichtbaar worden en tonen wie hij is. Ik geloof dat tot in het diepst van mijn ziel. En daarom mijn vraag. Mag het ook vandaag zo zijn dat onze ogen hierdoor geopend worden? En dat we mogen ontdekken waar hij nog meer allemaal aan het werk is. In de huizen om ons heen, op de IC's waar mensen vechten voor hun leven, achter de deuren, in de wijken waar we wonen, enzovoorts. En dit is ook mooi aan dat verhaal. In het breken van het brood krijgt een oud verhaal, namelijk het verhaal van het volk Israël, wat heel snel weg moest vluchten uit Egypte, een nieuwe betekenis in dit verhaal. En het is ook zo, denk ik, voor ons verhaal vandaag. Ik geloof dat God een nieuw verhaal aan het schrijven is en dat dit slechts een donker hoofdstuk is. En om aan te sluiten bij John Stumbo, de president van de KMA in Amerika, die naar zijn eigen verhaal heeft leren kijken en dan op een gegeven moment zegt, there's a story of God somewhere. En dat heeft zijn leven veranderd. Hij is anders naar zijn leven en anders naar het grotere lopende verhaal gaan kijken. En dat kan je vrijmaken. Ook in een situatie als vandaag. En ik denk dat het de kunst is om ook ons verhaal van vandaag op deze manier te leren verstaan. En juist daardoorheen te leren zien hoe de levende God er iets mee doen kan wat zijn naam verheerlijkt. Iets wat onze levens in positieve zin op zijn kop zet. Want dat is wat hier vervolgens in dit verhaal gebeurt. Moet je opletten. Jezus verdwijnt uit hun zicht. Het grote verschil is dat ze het nu aankunnen. Sterker, ze denken er niet eens meer aan. Hij is weg en ze hebben het er niet over. En ze gaan vervolgens ook nog gewoon terug naar Jeruzalem. De reis wordt in omgekeerde volgorde voltooid. Net alsof ze niet eens naar Emmaus zijn gegaan. Maar ook om gelijk te vertellen wat ze met hem meegemaakt en het feit dat hij leeft. Dit is wat dat in mijn ogen teweeg brengt, zo'n ontmoeting met Jezus. Geestelijke afstand wordt overbrugd, zelfs als er fysieke afstand is. En daar wil ik jullie persoonlijk mee bemoedigen. Samengevat in een tiental punten. 1. Jezus ziet mij en komt naar me toe. 2. Jezus vraagt naar mij en luistert naar mijn verhalen. 3. Jezus wil weten hoe het met me gaat en waarom. 4. Jezus komt mijn wereld, mijn chaos en mijn uitdagingen binnen. Hij blijft er niet voor weg. 5. Jezus neemt de tijd om in mij te investeren en opent de schriften. 6. Jezus openen van de schriften geeft een nieuw perspectief. Mijn hart gaat branden. 7. Jezus wil met mij mee en zichzelf aan mij onthullen, daar waar ik ben. 8. Jezus toont mij zijn lijden en geeft daarmee zijn binnenkant bloot. 9. Jezus wordt pas aan mijn zicht onttrokken als ik dat aan kan. 10. Jezus leeft en geeft mij zo'n blijdschap dat ik het aan anderen vertellen wil. Oftewel, 2 handen vol. Dan wil ik nu naar het laatste punt toe. En het laatste punt is Jezus bekrachtigd. En dat laatste punt is tevens ook de brug naar de kerk. En de vraag die ik hierin stellen wil is deze. Wat kunnen wij doen om fysieke afstand te overbruggen en om geestelijk een nieuw perspectief te geven voor mensen die sociaal en fysiek in isolement zitten? Want laten we eerlijk zijn, overal om ons heen lopen mensen van Jeruzalem naar Emmaus op dit moment. Is hun wereld ingestort. De wereld die ze kenden ziet er in een paar weken gewoon ineens heel anders uit. Sommigen die zijn het vertrouwen in eigen kunnen of eigen inzicht verloren. Anderen die worden teruggeworpen op zichzelf en zitten opgesloten in de vier muren van hun huis. Weer anderen worden gedwongen in een rol die ze misschien niet kennen. Zoals bijvoorbeeld mijn vrouw nu ineens aan homeschooling moet gaan doen en tot leerkracht gebombardeerd is voor een kind van 4. Dat is nogal een uitdaging, kan ik je verzekeren. Weer anderen zijn hun baan kwijt. Weer anderen worden geconfronteerd met de ziekte zelf. Of omdat ze het zelf moeten ondergaan vanwege de besmettelijkheid van het virus. Of iemand in hun naaste kring of weet ik veel wat. Het zijn allerlei dingen die op dit moment spelen en die deze situatie zo ingewikkeld maakt als dat die is. En daarin noem ik het maar gewoon even zo dat er mensen onderweg zijn van Jeruzalem naar Emmaus. Hun dromen zijn uiteengespat en zijn ze weg. Ze keren misschien God ook wel de rug toe. Ze lopen met spannende vragen, eenzaamheid, ziekte, verdriet, pijn, gebrokenheid, noem het allemaal op. En vergis je niet dat er ook mensen zijn die betekenis zoeken in dit alles. Waar is God? En waarom laat hij dit gebeuren? En niet dat je overal maar een antwoord op moet kunnen hebben, maar we kunnen er op zijn minst wel zijn voor mensen. En Jezus geeft ons een prachtig voorbeeld van hoe we in een tijd van fysieke afstand ook geestelijk dichtbij kunnen komen. En dat doet hij in dit verhaal. Hij kwam dichtbij en bleef op gepaste afstand. Hij vroeg naar hen en liet hun zelf hun verhaal vertellen. Hij nam de tijd om te luisteren en om vertrouwen op te bouwen. Om van een vreemdeling, want zo werd hij genoemd, naar vriend te gaan en keurig netjes te wachten tot hij ergens uitgenodigd werd. Hij gaf zijn mening bijvoorbeeld pas nadat de ander er de ruimte voor gegeven heeft. Hij ging naar binnen als het hem gevraagd werd. En hij vertrok pas toen het kennelijk kon. En voor de persoon in kwestie ook te dragen was. Interessante perspectieven, denk ik, waar we vast wat mee kunnen. En wat Jezus met deze discipelen deed, ik denk dat we dat naar elkaar toe ook gewoon kunnen. In de gemeente. Maar ook naar de wereld om ons heen. En dit is voor mij wat het slot van dit verhaal zo krachtig maakt. Want ze gaan namelijk terug naar de pijn en de plek van hun pijn en verdriet. Alsof het er niet meer was. Alsof het weg was. Ze voelden zich vernieuwd en gedragen. En vertelden wat er met hun gebeurd was. En dat Jezus leeft. En dat hij alle afstanden overbruggen kan. En weet, lieve gemeente, dat hij ook vandaag met jullie meegaat in de uitdagingen die voor jullie liggen. En dat hij jullie, maar ook anderen om jullie heen, de ogen wil openen. En wil bekrachtigen. Om dat wat voor je ligt ook daadwerkelijk aan te gaan. Opdat zijn naam ermee verhoogd mogen worden. Mag ik met jullie hiervoor bidden? Vader, dank u wel. Wat bent u goed. En uw goedheid duurt voor eeuwig. Heer, zelfs als we in de diepste put zitten en ons leven lijkt te zijn ingestort, zoals deze twee discipelen die op weg waren naar Emmaus. Heer, zelfs dan zoekt u ons op daar waar we zijn. Heer, wilt u de tijd met ons nemen? Wilt u het gesprek met ons aangaan? Wilt u luisteren naar onze verhalen en wilt u ons de kans geven om leeg te lopen? Om even gewoon onszelf te kunnen zijn. Niet een vroom masker op te zetten. Ja, het gaat wel goed met me. Nee, maar gewoon onszelf te mogen zijn. Vervolgens, Heer, wilt u ook gewoon ons confronteren met wie wij zijn. Met ons gedraal en met ons vasthouden aan ons eigen kunnen. Misschien wel met ons vasthouden aan ons verdriet. En Heer, te midden van dat wilt u de schriften voor ons openen. Opdat we het gaan zien. Wilt u de maaltijd met ons houden en wilt u onze huizen binnenkomen, Heer. De huizen waar we geïsoleerd zitten en afgesloten voor de buitenwereld, daar wilt u binnenkomen. En daar wilt u in alle rust aanliggen met ons. En nu wilt u wonden in uw handen laten zien. En wil dat wij het lijden net zo gaan omarmen als u dat gaat, of u dat heeft gedaan. En Heer, u wil in onze harten een brandend verlangen leggen, Heer, om dat leven wat u geleefd heeft ook uit te leven. Met elkaar als gemeente, maar ook naar de wereld om ons heen. Heer, om onze handen uit te strekken naar wie pijn heeft, naar wie verdriet heeft, naar wie getroffen is, naar wie zijn baan kwijt is, naar wie zijn bestemming kwijt is, naar alle die verloren en kapot zijn. Heer, wilt u ons vandaag door deze woorden bekrachtigen met uw geest om uw representanten in deze wereld te zijn. Zodat wij, net zoals deze discipelen, vol, Heer, van uw geest, vol van u, bekrachtigd door u, op weg mogen gaan om onze eigen pijn aan te gaan, die te overwinnen en de wereld te vertellen dat u leeft. Heer, mag vandaag zo'n moment zijn. Voor mij en voor ons. In Jezus' naam. Amen.